Heilige Gemeente. Namens Kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst. Ook aan de mensen die de dienst digitaal meebeleven. We mogen samen deze kerkdienst beleven en een zegen van God ontvangen. Wanneer u nog onbekend bent in deze gemeente, spreek gerust iemand aan voor meer informatie. We staan u allemaal graag te woord. In deze dienst zal dominee Koudijs uit Zeist voorgaan. Muzikant in deze dienst is Margreet Sandberg. De bloemen uit deze dienst gaan als felicitatie naar de heer Peters. Hij heeft 2 april zijn 75ste verjaardag gevierd. In de middagdienst hopen onze wijkpredikant Harold Overheem voor te gaan. Dit betreft de jeugddienst 24 uur zonder en begint om 5 uur. De ochtenddienst van volgende week op Palmzondag begint om 9 uur en zal geleid worden ook door Harold Overheem. Dan een aantal mededelingen. De ambtsdraagsverkiezingen worden weer gehouden. Voor september zijn er de volgende vacatures. 2 pastoraal ouderlingen, 3 diakenen, 1 ouderling vorming en toerusting, 1 missionair ouderling en 1 ouderling kerkrentmeester. Aanbevelingen kunnen tot en met 23 april worden gedaan door het noemen van namen van beleidende leden, waarvan u denkt dat ze geschikt zijn voor het ambt. Voor meer informatie verwijs ik naar de zondagsbrief en de rangcap. We vragen om gebed voor de goede invulling van deze vacatures. Op 11 april aanstaande vrijdag hopen Laura Berkauer en Timon de Geus in het huwelijk te treden. De kerkelijke inzegening vindt plaats om 3:30 in de IJsseldijkkerk in Krimpen aan de IJssel. We wensen jullie veel zegen toe in jullie huwelijk en een prachtige huwelijksdag. Achter in de hal staat vandaag een tafel voor de paasgoedactie. Komt u ook allemaal een kaartje schrijven. En mijn naam is Koen van Haafden en namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. Ons aanvangslied is Psalm 43, vers 1, 3 en 4.
Thank you. Laten wij stil worden tot de Heere, onze God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Ik ben voor het eerst bij jullie en dan heb ik het gebruik om me even voor te stellen. Zoals er werd gezegd, mijn naam is Willem Koudhijs. Ik ben nog geen dominee. Ik ben nog aan het afstuderen om predikant te worden. Maar tegelijkertijd woon en werk ik nu op de Witteberg. Ik weet niet of dat bekend is, die plek bekend is bij jullie. Het is ergens interessant dat precies dit weekend Harold Overeem bij ons op de Witteberg is. En ik dus hier bij jullie ben. Maar daar woon ik met mijn vrouw en dochtertje. En ik werk daar als leefgemeenschapspastor. Dus de Witteberg, daar woont een jongere leefgemeenschap van ongeveer 90 à 100 jongeren die daar samen wonen en gewoon werken, studeren. Maar samen delen we het leven, bidden we met elkaar, proberen we ons te vormen als volgelingen van Jezus Christus met elkaar op die plek. Het is een prachtige plek, dus als u de kans heeft om er eens te komen, doe dat, zou ik zeggen. We zitten in de 40 dagen tijd, een tijd waarin we uitkijken en uitleven naar het grote paasfeest. Laten we een lied zingen om ons ook erg nederig op te stellen aan het begin van deze dienst voor God. En ook een lied van verlangen en van uitzien. Laten we het nieuwe liedbundel, lied 130c, zingen, het lied Uit de Diepten. Laten we bidden met elkaar. Heer onze God, hier zijn wij. Mensen die u nodig hebben. Wij danken u dat u ons hierheen heeft geroepen deze morgen. Wij danken u voor de zondag. En dat we op deze dag, aan het begin van elke week opnieuw, mogen bedenken dat u ons heeft bevrijd. Dat u ons rust geeft en dat we in en met uw rust mogen leven. Heer, we staan hier als kleine mensen voor een grote God. En daarom bidden wij u om vergeving. Voor alle dingen die niet goed zijn geweest de afgelopen week. Help ons om ons op u te richten. En neem al die dingen weg, ook nu op dit moment, die ons afhouden, die ervoor zorgen dat we ons niet op u kunnen richten. Ook als we moe zijn, ook als ons hoofd vol zit, ook als we honger hebben. Heer, help ons om ons op u te richten. Dit alles bidden we u zo. En danken wij u in Jezus' naam. Amen. Psalm 126. Een pelgrimslied. Zullen we er een aantal versen uit lezen. Toen de Heer het lot van Sion keerde, was het of wij droomden. Een lach vulde onze mond. Onze tong brak uit in gejuich. Toen zeiden alle volken: de Heer heeft voor hen iets groots verricht. Ja, de Heer had voor ons iets groots verricht. Wij waren vol vreugde. En wat toen gezegd werd, kunnen we ook nu zeggen. Als we geloven in het evangelie van Jezus Christus, dan is ook zijn liefde, zijn genade voor ons. En ik kan iedereen ook van ons, van u, van jou zeggen, van mij zeggen: de Heer heeft iets groots verricht. Dus laten we daarin geloven met elkaar. Woorden van genade en woorden om uit te leven wil ik met jullie lezen uit Psalm 43, de psalm die we net ook al hebben gezongen. Dan zal ik naderen tot het altaar van God, tot God mijn hoogste vreugde. Dan zal ik u loven bij de lier, God mijn God. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven, mijn God, die mij ziet en redt. Vestig je hoop op God, want hij is onze God. En hij ziet en hij redt ons. Gelukkig ben je als je deze woorden hoort en ernaar leeft. Amen. Laten we met elkaar als antwoord hierop zingen uit Hemelhoog, lied 16, als een hert dat verlangt naar water. Laten wij bidden bij de opening van Gods woord. Heer onze God, wij danken u dat u de God bent die spreekt. Zo lang geleden en ook nog vandaag door uw woord en uw geest. En wij bidden om uw geest. Kom in ons midden. Spreek tot ons. Als we zometeen de Bijbel openslaan en die woorden horen, dan bidden wij of wij deze woorden mogen begrijpen. Deze mogen landen in ons hart. En dat ze iets gaan doen in ons. We bidden dat het woorden mogen zijn die ons leiden tot u. En ons helpen in het leven met u. Door uw geest. Heer onze God, wij danken u dat u uw woord gegeven heeft aan ons. En bidden of het mag leiden tot een leven dicht bij u. Bidden wij in Jezus' naam. Amen. Het kindmoment zal nu zijn. En het kinderlied zullen we daarna zingen. En daarna zullen we zonder verdere aankondiging, mag de schriftlezing gedaan worden door onze lector van deze morgen.
Goedemorgen allemaal. Ik hoef niet eens meer te zeggen dat jullie naar voren komen, want ik zie jullie allemaal. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn. Ik ben gisteren even bij dominee Harold geweest, want ging ik mijn eigen afstandsbediening hier proberen, maar hij deed niet. Dus ik dacht, ik moet die van de dominee hebben, want die werkt hier op de beamer natuurlijk, hè? Niet die van mij. Dus ik heb hem meegenomen. En nu heb ik natuurlijk de vraag, wie wil er op de knop drukken? Zo. Mats, jij mag op de knop drukken. Moet je wel hard drukken, hè? Want anders doet hij het niet. Ja, daar gaan we. Weer een verhaal in de tuin, maar een beetje een verdrietig verhaal. Hebben jullie een idee welk verhaal het zou kunnen zijn? Micha, jij stak gelijk je vinger op. Wil jij het vertellen?
Eigenlijk, er waren Filistijnen en die wilden het land hebben en toen kwam Gideon en die ging met fakkels ze op de grond gooien.
Jij weet dat verhaal echt heel goed te vertellen, maar dat was niet het verhaal van het filmpje. Hé, jammer hè, wat was dat? Het verhaal van het filmpje. Jesse, jij weet het vast.
Dat de Heer Jezus in de hof van Gethsemane wordt gevangen.
Nou, ik hoef jou niks meer te vertellen zo, want daar gaat het inderdaad zo over. Ik wil voor nu het kinderlied gaan zingen en dan gaan we zo naar de kinderlevendienst.
Thank you. Johannes 11, de versen 1 tot en met 44. Lazarus uit de dood opgewekt. Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Bethanië, het dorp waar Maria en haar zus Martha woonden. Dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd. De zieke Lazarus was haar broer. De zussen stuurden iemand naar Jezus met de boodschap: Heer, uw vriend is ziek. Toen Jezus dit hoorde, zei hij: Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Jezus hield veel van Martha en haar zus, en van Lazarus. Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog 2 dagen waar hij was. Daarna zei hij tegen zijn leerlingen: Laten we teruggaan naar Judea. Maar Rabbi, protesteerden de leerlingen, de Joden wilden u stenigen, en nu wilt u daar toch weer naartoe? Jezus zei: Telt een dag niet 12 uren? Wie overdag loopt, struikelt niet, want hij ziet het licht van deze wereld. Maar wie 's nachts loopt, struikelt, doordat hij geen licht heeft. Nadat hij dat gezegd had, zei hij: Onze vriend Lazarus is ingeslapen. Ik ga hem wakker maken. De leerlingen zeiden: Als hij slaapt, zal hij wel beter worden, Heer. Zij dachten dat hij het over slapen had, terwijl Jezus bedoelde dat hij gestorven was. Toen zei hij hun ronduit: Lazarus is gestorven. En om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was. Nu kunnen jullie tot geloof komen. Laten we dan nu naar hem toe gaan. Thomas, dat is Didymus, tweeling, zei tegen de anderen: Laten ook wij maar gaan om met hem te sterven. Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al 4 dagen in het graf lag. Bethanië ligt dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer 15 stadia. En er waren dan ook veel Joden naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was. Toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuis bleef. Martha zei tegen Jezus: Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. Jezus zei: Je broer zal uit de dood opstaan. Ja, zei Martha, ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. Maar Jezus zei: Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Ja, Heer, zei ze. Ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen. Na deze woorden ging ze terug. Ze nam haar zus Maria apart en zei: De Meester is er en hij vraagt naar je. Zodra Maria dit hoorde, ging ze naar Jezus toe, die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar Martha hem tegemoet was gekomen. Toen de Joden die bij haar in huis waren om haar te troosten, Maria zo haastig zagen weggaan, liepen ze achter haar aan, want ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te weeklagen. Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei: Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren, weeklaagden, en hij ergerde zich. Diep bewogen vroeg hij: Waar hebben jullie hem neergelegd? Ze zeiden: Kom maar kijken, Heer. Jezus begon te huilen, en de Joden zeiden: Wat heeft hij veel van hem gehouden? Maar er werd ook gezegd: Hij heeft de ogen van een blinde geopend. Had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen? Weer ergerde Jezus zich. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. Hij zei: Haal de steen weg. Martha, de zus van de dode, zei: Maar Heer, de stank, hij ligt er al 4 dagen. Jezus zei tegen haar: Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft? Toen haalde ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog en zei: Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik. Maar ik zeg dit ter wille van al deze mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt. Daarna riep hij luid: Lazarus, kom naar buiten. De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders: maak de doeken los en laat hem gaan.
Geliefde mensen, geliefde gemeente van Christus. Er zullen hier, schat ik zo in, maar een paar mensen zijn die nooit in hun leven verhuisd zijn. Misschien ben je als kind wel eens met je ouders meegegaan naar een nieuwe woonplek. En anders ben je misschien zelf wel eens ergens gaan wonen. En natuurlijk is er ook de enkeling die nog nooit van hetzelfde huis is vertrokken. Maar dat is zeer onwaarschijnlijk. Zijn er mensen hier die nog nooit in een ander huis zijn gaan wonen? Ja, daar had ik dat ergens al verwacht in mijn linkerhoek, dat daar een aantal wel zouden zitten. Maar verder zie ik volgens mij geen vingers, hè? Nee. Ik had dus in een vorige dienst had ik iemand die woonde al meer dan 60 jaar in hetzelfde huis. Ja, ongelooflijk. Maar het voorbeeld waarmee we deze preek beginnen is denk ik wel voor iedereen herkenbaar. Want we hebben allemaal in ieder geval wel eens meegemaakt dat andere mensen dan verhuisden naar de plek waar je nu woonde. En nieuwe mensen in je omgeving, en of het nu de buurt van je huis is of in de buurt van de buurt waar je woont, dat doet wat met een mens. En vooral de nieuwsgierigen onder ons, die zullen dat wel herkennen. Als de verhuisauto wordt uitgepakt, dan kijk je goed wat er allemaal het nieuwe vertrek wordt ingebracht. Wat zie je allemaal? Hele dikke muziekinstallatie waar last van gaan krijgen. Het zijn hele deftige mensen. Komen er ook mensen van jouw leeftijd mee, waar je goed mee zou kunnen gaan opschieten? We gaan vaak op zoek naar tekens. Tekens waarin je kunt herkennen wie en wat voor mensen het zijn. En ik moet zeggen, maar ook wel meer voorbeelden te bedenken voor deze preek. Denk maar aan verliefd zijn. Zeker in deze tijd van de lente. Dat je op zoek gaat naar wat voor signalen mensen afgeven. We gaan vaak op zoek naar tekens rond dat soort momenten. En we zien graag wat we willen zien. Of wat we hopen te zien. En vullen snel in hoe de ander is of zou moeten zijn. Vanuit onze eigen verlangens. Vanuit wat we zelf denken. En die gedachten, die zien we ook terug in het verslag van Johannes over de opstanding van Lazarus. In het evangelie van Johannes zijn we steeds bezig met het ontrafelen van wat Jezus doet. Hoe hij met mensen omgaat. En wat de betekenis is van de wondertekenen die hij deed. En dat is soms best lastig. En de opstanding van Lazarus, dat is het zevende wonderteken waar deze evangelisch schrijver aandacht aan geeft. 7 keer zien we de Heer Jezus een groot wonder doen, die iets over hem zegt. En ik denk dat we nog een aantal weten te herinneren. Hij verandert water in wijn. Hij vermenigvuldigt brood en vis om de menigte te voeden. En hij laat wind en water tot rust komen. En bij dit zevende wonderteken zien we dat Jezus zelfs de macht heeft over dood en leven. En als we het cijfer 7 tegenkomen in de Bijbel, dan moeten we altijd opletten. Want in het Joodse denken gaan dan de raadjes draaien, zullen we maar zeggen. 7 mag ons meteen laten denken aan de creatie. De 7 dagen waarin God de hemel en de aarde maakte en rustte. Jezus laat hier ons iets zien van het grote verhaal van schepping en zondeval. En van verzoening en voleinding. En dat in hem dit verhaal een nieuwe wending krijgt. Een nieuw leven in hem te vinden is. We lezen in dit verhaal meer dan alleen het verslag van het wonderteken dat Jezus doet. We komen ook hele diepe menselijke emoties op het spoor. Meer dan in andere verhalen in de Bijbel is dit een verhaal waarin de gevoelens van de mensen rond Jezus heel duidelijk worden beschreven. Wanhoop en onbegrip, frustratie en overgave, luid gehuil, diepe bewogenheid, stil verdriet, verbijstering. Het komt allemaal voorbij. Deze diepe menselijke ervaringen passen goed bij de tijd van het jaar waarin we nu in zitten. De 40-dagen-tijd, de lijdenstijd. Periode, zoals ik al eerder zei, waarin we heel bewust toeleven naar die ene dag waarin we, waar we het grote feest van de opstanding vieren, Pasen. En alle zondagen voor Pasen, die hebben een titel, zouden we kunnen zeggen, die vaak dan verbonden is aan een aantal woorden uit een psalm. Deze zondag is het zondag Judica. Naar de woorden van Psalm 43, waar we de dienst mee begonnen. En daarin lezen we de woorden: verschaf mij recht, Heer, doe mij recht. Tegelijkertijd kan het uitspreken van die woorden ook, kan je daarin iets horen doorklinken van ziet u mij wel? Heeft u door waar ik doorheen ga? En daarin hoor je ook de luide kreet van naar gerechtigheid en naar begrip. En het zoeken naar iemand die beseft waar jij doorheen gaat. In een 40 dagen tijd is daar ook ruimte voor. In het toeleven naar de stille week met Goede Vrijdag als dieptepunt en de paasmorgen als absolute hoogtepunt, geven we ook aandacht aan die vaak stilgezwegen vraag van de mens door alle eeuwen heen. Zie mij toch, doe mij recht, kom toch in mijn nood. In de woorden van de Heer Jezus, ik ben de opstanding en het leven, komen we op die uitroep een antwoord op het spoor. Laten we inzoomen op 3 momenten, 3 settings als het ware, in dit Bijbelgedeelte. 3 keer een andere setting die ons meer kan vertellen over wat dit wonderteken inhoudt. En dat het nieuwe leven, dat in hem te vinden is, wat dat precies inhoudt. Allereerst die eerste 4 versen. Jezus krijgt een boodschap van een bekende familie van hem. Met de mededeling dat zijn vriend ziek is. In de oorspronkelijke taal staat het eigenlijk veel mooier. Daar staat: hij die u lief heeft, lezen we dan. We lezen niet heel vaak over Jezus' persoonlijke liefde voor een persoon om hem heen. Maar we lezen het hier wel over deze Lazarus. En dat zet de toon van dit hoofdstuk. En nogmaals, laten we dat steeds in gedachten houden als we lezen over dit 7e wonderteken. Dat centraal staat in dit wonderteken. Wat zegt dit over wie Jezus is, over wie God is? De man die Jezus zou opwekken was dus geliefd door hem. En deze Lazarus had een aantal zussen. 2 lezen we in ieder geval over, die dichtbij hem wonen in hetzelfde dorp. Er bestaat wat discussie over welke Maria hier nu het nu gaat, hier nu precies bedoeld wordt. Want in alle vier de evangeliën komt er een vrouw voor die Jezus zalft. Maar alleen in dit evangelie wordt ze Maria genoemd. En het is in ieder geval niet Maria Magdalena, die in het evangelie van Lucas wordt genoemd en uit een andere plaats komt. Dat is een verwarring die vaak plaatsvindt. Het is ergens opmerkelijk dat de zusters wel een boodschapper naar Jezus sturen, maar daar alleen de woorden "uw vriend is ziek" aan toevoegen. Bij vermelden. En geen vraag of Jezus snel wil komen. Misschien hadden zij ook door dat de plaats waar zij woonden niet veilig was voor Jezus. In het vorige hoofdstuk lezen we namelijk dat de Joden van plan waren om Jezus te stenigen. En Bethanië ligt maar ongeveer 3 kilometer van Jeruzalem af, lezen we verder in de tekst. Het was dus enorm risico voor de Heer Jezus om hen op te zoeken. In vers 4 komen een eerste aanwijzing op het spoor over de betekenis van het teken dat hij later zou doen. Hij zegt: deze ziekte is niet tot de dood, maar tot de eer of glorie van God, zodat de Zoon verheerlijkt zal worden. Hier staat niet dat de Heer Jezus niet wist dat Lazarus zou komen te sterven, maar dat het uiteindelijk zal leiden tot de verheerlijking van Gods Zoon. Lazarus wordt opgewekt, maar een nasleep daarvan leidt ertoe dat de Heer wordt opgepakt en zijn Via Dolorosa, zijn lijdensweg naar het kruis begint. Maar waarin wordt de Zoon van God dan straks verheerlijkt? Die vraag is verbonden met de vraag wat dit zevende wonderteken inhoudt. Nieuw leven, de komst van Gods nieuwe wereld, terwijl een ziekte straks wel tot de dood leidt. Hoe zit dat precies? Laten we daarvoor eens kijken naar het gesprek dat de Heer Jezus heeft met Martha. Dat is de tweede setting waarin we op inzoomen. Als Jezus arriveert in Bethanië, komt Martha hem al tegemoet. 4 dagen lang lag Lazarus al in het graf. En het noemen van die 4 dagen is niet voor niks. De rabbijnse, de Joodse traditie, die ging ervan uit dat een ziel 3 dagen bleef hangen bij het lichaam van de overledene. 4 dagen betekent dus geen hoop meer. De dood is onomkeerbaar. Diep bedroefd en verslagen lezen we hoe ze zegt vanaf vers 21: als u hier was geweest, Heer, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. Wat een groot geloof had deze Martha eigenlijk. Ook door haar eigen verdriet en frustratie heen kan ze getuigen dat God alles in de hand heeft. Maar zou de gedachte: ziet u ons? Doe ons recht, Heer. Zou die vraag helemaal niet door haar heen zijn gegaan? Ze zegt het wel niet. En ze laat ook geen gras overheen groeien. Ook nu houdt ze vast aan het geloof dat God de Heer Jezus alles kan en zal geven. Maar velen van ons zullen waarschijnlijk een vergelijkbaar gevoel wel herkennen. Wat als u er wel was geweest, God? Wat als u wel had omgekeken naar onze situatie? Wat als u er wel was geweest, God, toen mijn vader ziek werd? Of ik door een depressie niet door kon gaan met mijn studie of werk? Wat als u wel was komen opdagen toen ik mij zo eenzaam voelde en ik al mijn vrienden verloor? Zie mij toch, Heer, in mijn pijn, in mijn verdriet, mijn eenzaamheid, mijn verslaving, mijn angst. Misschien durf je het geen eens meer te zeggen, te bidden. Doe mij recht, zie mij toch. Misschien kun je hoogstens stamelen: Jesus, remember me. Jezus, denk ook aan mij. En Jezus antwoordt Martha en zegt: je broer zal uit de dood opstaan. Dat gaf haar natuurlijk niet de troost die ze nodig had. Maar ze beaamt Jezus' uitspraak dat ze inderdaad gelooft en weet dat haar broer op de laatste dag zal opstaan. En dan maakt de Heer Jezus duidelijk dat de opstanding niet alleen op de laatste dag plaatsvindt, maar dat het in hem al gebeurt. Jezus zegt hier iets ongelooflijks. Ik ben de opstanding en het leven, zegt Jezus. In hem, bij hem, is opstanding, is leven. Ego eimi. Ik ben het. Dat zijn de Griekse woorden voor ik ben. En als we dat tegenkomen in de evangeliën, als Jezus die woorden gebruikt, dan zie je dat alle Joodse opstanders als het ware helemaal sidderen. Want dan hier wordt de godsnaam gebruikt. De godsnaam klinkt hier door. En hier vinden we het grote mysterie waar we naartoe leven in de 40 dagen tijd. Jezus trekt Martha weg uit een abstract geloof dat er een opstanding is op de laatste dag. Naar een persoonlijk geloof in relatie met hem. Er is geen opstanding en geen leven buiten hem. Geloof je dat? Vraagt Jezus. En Martha antwoordt door de belijdenis dat ze gelooft dat hij de Messias is. De Zoon van God die naar de wereld zou komen. Dat is de vraag en het antwoord. Die leidt naar een nieuw leven. Want als u, als jij, als ik daarop ja kan zeggen, dan komt Gods genade en liefde ook tot ons. En dat betekent dus niet alleen de verzekering dat we zullen opstaan nadat we zijn overleden. Het betekent meer dan dat. Ik ben de opstanding en het leven, zegt Jezus. Leven betekent in het evangelie van Johannes dat het koninkrijk aanbreekt. In iemand, bij iemand die gelooft. En dat je mag leven met Jezus. Dat hij in je leven komt. Dat je mag leven door hem met zijn geest. En dat het leven in al haar volheid aanbreekt. Kijk, dat zien we vaak helemaal niet. Daarom is het ook soms best wel een ingewikkelde term. En daarom is ook opnieuw geboren worden in dat koninkrijk, zoals de Heer Jezus horen zeggen tegen Nicodemus, van vitaal belang. Het nieuwe leven van Gods koninkrijk is niet een gewoon leven, maar dan met alle scherpe kantjes eraf gevijzeld. En dat is goed om even bij stil te staan. Van wat houdt dat nieuwe leven waar Jezus dan over spreekt, wat houdt dat in? Ook daarin kan vaak ons verlangen naar hoe God werkt, hoe God is, hoe dat leven met hem eruit ziet. Ingevuld worden vanuit onze eigen verlangens en onze eigen behoeftes. Maar dat nieuwe leven bij hem, dat is een leven dat compleet anders is dan wat wij ons misschien ook wel kunnen voorstellen. Het is een leven verbonden met en gericht op hem. Dat is de kern waar dat nieuwe leven uit bestaat. En hoe dat nieuwe leven eruit ziet, dat kunnen we niet zien als we ons laten leiden door de verlangens van deze wereld die we zo vaak om ons heen horen. Het is ook vaak de radicale omkeer van wat we zelf graag willen. Het betekent dat we de ander hoger achten dan wij zelf. En dat we daardoor de mensen om ons heen soms meer gunnen dan we zelf krijgen. Dat betekent soms dat we nederig worden. Wat tot de gevolg kan hebben dat je minder succes in je carrière of studie krijgt. En niet nederig op een zichzelf wegcijferende manier. Alsof wij er niet toe doen. Maar nederig op een manier dat getuigt van het besef dat er belangrijkere dingen zijn dan geld en succes en roem. Dit nieuwe leven in Gods koninkrijk betekent ook dat we onze eigen passies onder ogen komen. Onze eigen hartstochten. En ons daardoor niet laten leiden. Het kan betekenen dat we weg moeten zeppen. Of je ogen afwenden. Als er iemand in je blikveld komt waar je moeilijk zonder lustgevoelens naar kan kijken. Ja, het is soms vechten. Tegen je eigen jaloerse en verstikkende ikken. Daar kun je doodmoe van worden. Maar dat is ook allemaal het nieuwe leven. En als we met de Heer Jezus wandelen door dit leven, zullen we beetje bij beetje gevormd worden, als mensen die sterven aan onszelf en steeds meer gericht zijn op dat volle leven in zijn koninkrijk. Geef dit antwoord van de Heer Jezus op Martha, dat hij de opstanding en het leven is, ook antwoord op die vraag: ziet u mij, Heer? Doe mij recht. En doe recht aan al het leed dat aan de wereld om ons heen en ook aan onszelf wordt aangedaan. Is het dan genoeg om te zeggen dat Jezus de opstanding en het leven is? Ik denk het uiteindelijk wel. Maar er was meer voor nodig dan een paar woorden aan Martha. En dat wist de Heer Jezus. Hij koos ervoor om de wildernis aan de andere kant van de Jordaan te verlaten en naar Bethanië te gaan. Hij koos ervoor om zich te openbaren als de Ik Ben en Lazarus op te wekken, in de wetenschap dat de Joden hem gevangen zouden nemen. En hij koos ervoor om die weg te gaan, omdat deze weg, de weg naar het kruis, de enige mogelijkheid was om antwoord te geven op die diep gewortelde vraag van de mens: ziet u ons, Heer? Doe ons recht. Laten we daarvoor ten slotte kijken naar het gesprek dat de Heer Jezus met Maria heeft. Ook zij snelt naar Jezus toe als Martha tegen haar zegt dat de Meester er is. En dat zij hem zo noemen is al zo'n prachtig teken van het nieuwe leven dat in hem te vinden is. Gewone rabbies in die tijd, die weigerden om vrouwen te onderwijzen. Maar Jezus, die kiest een andere weg. Hij kiest ervoor om iedereen bij zich te laten komen, om een meester te willen zijn van ieder mens. Dat is wie hij is. Dat is wie onze God is. Hij heeft oog voor alle mensen, voor jou en voor mij. En als Maria bij de Heer Jezus aankomt, dan zegt ze bijna hetzelfde als wat Martha zei: als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Een rits aan emoties volgen. Jezus ziet hoe Maria en de Joden die haar gevolgd waren weeklaagden. Joods gebruik schrijft voor dat zelfs van een arme familie verwacht wordt dat ze twee fluitspelers en een professionele jammerende vrouw inhuurden bij de uitvaart. Kijk, ik heb geen idee hoe dat eruit heeft moeten zien. Maar in bijbelcommentaren en ook in de reactie die wij lezen van Jezus wordt zijn reactie verbonden met woede. Jezus ergert zich daaraan, lezen we in vers 33. Waar ergert hij zich aan? Is het aan het onrecht, de zonde en de dood die zoveel pijn en verdriet bezorgen in de gevallen wereld? Of ergert hij zich aan het ongeloof en het huilen, alsof er geen opstanding zou zijn? Misschien is het beide wel. Diepe bewogenheid leidt Jezus er dan toe om het graf te bekijken. En dan komen we bij het kortste en misschien wel een van de meest indrukwekkende bijbelversen die er in de Bijbel te vinden is. Jezus huilde. Jezus huilde. En hier wordt een ander woord voor huilen gebruikt dan het luide weeklagen van Maria en de omstanders. Je zou kunnen zeggen: de Heer Jezus huilde zacht. Was het om de tragiek van de dood van zijn vriend? Dat is ergens onwaarschijnlijk. Want hij wist al dat Lazarus opgewekt zou worden. De Joodse omstanders die interpreteren de tranen van Jezus op twee manieren. Ze denken allereerst dat het tranen zijn als teken dat hij van Lazarus hield. En dat klopt. Jezus hield van Lazarus en zijn tranen verraden zijn liefde. En ten tweede zien de Joodse omstanders de tranen van Jezus als een teken van zwakte. Hij heeft al de ogen van blinden geopend. Waarom had hij deze dood niet kunnen voorkomen? En het klopt natuurlijk wat ze zeggen. Hij had deze dood kunnen voorkomen. Maar ondanks hun eigen verdriet verraden ze hier een groot ongeloof wie Jezus is. En ze laten een ongeloof zien dat gebaseerd is op tekenen van kracht. En dat is ook weer steeds een reminder, een waarschuwing voor ons. Laten wij het nieuwe leven in Christus niet vullen met een constant zoeken naar momenten van tekenen en wonderen. En daarmee komen we bij het einde van deze preek. Wat is het wonderteken dat Jezus hier doet? Hij ruilt zijn leven in voor het leven van zijn vriend. Hij wekt Lazarus op uit het graf. En daarmee verzegelt hij zijn eigen dood. Dat is het teken dat hij hier verricht. Hij verliet de veiligheid aan de andere kant van de Jordaan. En ging naar Lazarus en Maria en Martha toe. En hij wist dat hij hiermee zijn eigen dood zou bezegelen. Als de Heer Jezus voor het graf staat, waar huilt hij dan om? Misschien is het wel een mix van het verdriet en de pijn van zijn vrienden en deze wereld. En het begin van zijn eigen weg dat zou leiden tot het kruis. Waar ergert hij zich aan? Het ongeloof van de mensen die niet zien dat hij de opstanding en het leven is. De roep om hulp. Doe mij recht, Heer. Zie mij toch staan. Zie mij in al mijn angst en al mijn zonde en al mijn onvermogen. En al het onrecht wat mij wordt aangedaan. Dat is een van de meest menselijke vragen die wij kunnen hebben. En de Heer Jezus beantwoordt die vraag met de enige oplossing die God voor zich zag. Alleen door zijn Zoon naar deze aarde te sturen. Mens te worden, gelijk aan ons. En zijn leven in te ruilen voor het onze. Kan hij in onze situatie nieuw leven brengen. Wat kunnen wij doen? Laten wij geloven dat hij de opstanding en het leven is. En dat dit ook voor ons is als wij daarop vertrouwen. Laten wij niet verbijsterd blijven. Of angstig of met opgekropte woede of ongeloof blijven zitten. Als we de ongebrokenheid van het leven zien. Als we door onrecht gaan. Maar laten wij geloven. Laten we geloven dat God een teken heeft gegeven. Op de vraag, ziet u ons staan? Hij is mens geworden. En heeft daarmee gezegd, mijn lot gaat hem zoveel aan, dat ik jullie bestaan, dat ik jullie verdriet, dat ik jullie pijn, en dat ik al jullie zonden zal ondergaan, en dat ik het zal dragen. Laten we de komende weken uitkijken naar het paasfeest dat komt, waar we nieuw leven vieren en geloven dat dit aanbreekt voor wie in hem gelooft. Amen. Na een kort muzikaal intermezzo zullen we zingen het lied Leer mij uw weg, o Heer. wij danken en voorbeden doen. Er zal ruimte zijn voor stil gebed en gezamenlijk zullen we afsluiten met het Onze Vader. Er is voorbeden gevraagd voor de familie Neven. Tot overlijden van familieleden, we zullen voor hen bidden. We zullen bidden danken voor Ida van Sliedrecht, die terug is uit het ziekenhuis na een periode van benauwd zijn. Er is ook gebed gevraagd voor een ieder die gevangen zit, om welke reden dan ook. We denken dan vooral ook aan jongeren die gedetineerd zijn. En met het bidden is ook een oproep om hen niet te vergeten. We zullen bidden voor een mooie en gezegende bruiloft van Laura Berkhouder en Timon de Geus komende vrijdag. En we zullen bidden voor een geslaagde hongeren voor jongeren. Dat het gezellig zal zijn en goed. En ook dat jullie de doorzettingsvermogen mogen opbrengen. En vooral dat het tot eer van God zal zijn. En we zullen daarin ook bidden voor Nora, die een gebroken arm heeft opgelopen en vandaag geopereerd zal worden. Laten we bidden en danken met elkaar. Heere, onze God, liefdevolle en trouwe Vader, wij danken u zo voor het wonder van uw Zoon en dat hij kwam om zijn leven te verruilen voor Lazarus en ook voor een ieder van ons. Heer, we bidden dat het kruis en dat uw Zoon mens werd gelijk aan wij, dat dat ons leven mag bepalen en dat dat ons hoop mag geven voor de toekomst, dat dat ons de kracht mag geven om mensen van u te zijn, mensen die willen leven vanuit uw liefde en genade en die liefde ook willen doorgeven. En we bidden voor een ieder die hier zit en die dat lastig te geloven vindt of niet weet hoe dat vorm mag krijgen in zijn of haar leven. Heer, wilt u komen en uzelf laten zien en laten gebeuren dat iets van dat nieuwe leven, iets van uw koninkrijk ook door mag breken in onze levens. Help ons ook om als kerk, als gemeenschap elkaar daarop te wijzen hoe dat leven eruit ziet, hoe we dat mogen doen. Wilt u daarin uw geest geven? Geef ons de moed en de kracht om dat niet alleen met elkaar en in de kerk een plek te geven, maar misschien juist ook wel in het alledaagse leven. Alle momenten die misschien niet zo spectaculair zijn, maar waarin het wel aankomt. De vraag of we leven met u. Heer, sterk ons daarin ook voor de komende week. Heer, we danken u dat we als gemeenschap naast elkaar mogen staan. Elkaar mogen dragen en verdragen. Dat we voor elkaar mogen bidden. En zo bidden we voor mensen in de gemeente die eenzaam zijn. Die ziek zijn, die zorgen hebben. Die niet weten hoe ze de komende week door moeten komen. Die niet kunnen slapen. Of die, hoewel het zonnetje schijnt, steeds weer het gevoel hebben dat de donkere wolken en de duisternis maar niet weggaan. Heer, wilt u zich ontfermen over alle mensen die hiermee worstelen. En die door deze periode vragen, uitroepen, het uitschreeuwen naar u. Zie mij toch, Heer. Kom ook in mijn situatie. En we bidden of uw leven daar mag doorbreken. Heer, we bidden voor de familie Neven en voor het verdriet dat zij dat tot hen komt door het overlijden van familieleden. Ontferm u zich hier, Heer, wilt u troost geven door uw nabijheid en ook hoop op de opstanding en het leven, dat die woorden in uw Zoon Jezus Christus werkelijkheid worden, ook voor ons. Heer, we danken voor Ida, dat ze terug is uit het ziekenhuis. We danken u voor mensen die zich ontfermen, personeel van het ziekenhuis, geliefden, vrienden, familie. Hier wilt u geven dat de periode van herstel ook gezegend zal worden door u. En dat ze hier weer bovenop mag komen. Heer onze God, we bidden voor mensen die gevangen zitten. Hier in de buurt, in Nederland en waar ook ter wereld. Heer, we bidden voor hen dat er mensen zullen zijn. En dat ze dat zullen weten ook en mogen ervaren. Dat er mensen zijn die hun lot aangaan. En dat zij niet vergeten worden. En dat er mensen zijn in de gevangenis of daarbuiten of in de gesprekken die ze hebben, die iets laten doorklinken van menselijkheid. Juist ook in gevangenis, waar de onmenselijkheid zo vaak ook aanwezig is. En hier wilt u hen ook laten ervaren dat er een God is, die ook in hun situatie oog heeft voor waar zij doorheen gaan. Die hen niet afschrijft omdat zij in de gevangenis zitten. Maar juist zo vol liefde en genade is dat uw hart ook uitgaat naar hen. Heer, we bidden ook voor onszelf. En dat ons eigen hart aangeraakt mag worden. Voor mensen die eenzaam zijn. Die ziek zijn. Die mensen nodig hebben om hen heen. En ook dat ons hart uitgaat naar mensen die gevangen zitten. Wilt u ons de uithoudingsvermogen geven om te blijven bidden en om te blijven omkijken naar deze mensen? Heer, we bidden voor een goede bruiloft van Laura en Timon. We bidden dat het een schitterende dag mag zijn. Waarin ook iets van de liefde die u voor ons heeft en de liefde die u geeft aan ons en die we ook tot elkaar mogen hebben. En uw trouw, dat mag schitteren op die dag. Geef het al een voorbereiding en goed gaan. En dat het ook een getuigenis mag zijn van de liefde van mensen voor elkaar en ook van uw liefde voor ons en dat u mensen aan elkaar geeft. Heer, we danken voor jongeren die met elkaar optrekken, die vasten, die hongeren voor u. En we bidden dat door alle gezelligheid heen en de tijd die ze met elkaar doorbrengen, dat zij hierdoorheen gericht mogen worden op u. En dat zij dit ook mogen opbrengen als een liefdesdaad voor u. Heer, wilt u met uw geest werken. Juist ook als ons lichaam verlangt naar alles wat deze wereld geeft. Geef dat het afzien daarvan een nog grotere liefde. Een nog groter verlangen naar u geeft. Wilt u hen helpen het voor te houden. Dat ze geduldig mogen zijn met zichzelf en met elkaar. Heer, we bidden voor Nora. Voor de pijn die ze heeft. Waarschijnlijk. En we bidden dat de operatie goed mag lukken. Wilt u zich daarover ontfermen? Wilt u de hand van dokters en chirurgen leiden? En Heer, we bidden niet alleen maar voor onszelf en voor de gemeente. We bidden voor ons land. En dat we met alle spanningen die er ook voelbaar zijn, dat we niet verder uit elkaar worden gedreven, maar dat we juist mogen leren luisteren. Dat we die taak als christen, als volgeling van uw Zoon Jezus ook dus heel belangrijk mogen achten. Dat wij mensen zijn en blijven die luisteren en die het op kunnen brengen om onze ogen en onszelf niet af te keren van de ander, die misschien ook heel anders in het leven staat, maar dat wij mensen blijven die confrontatie durven aan te gaan. Heer onze God, we bidden ook voor deze wereld die op zoveel plekken in brand lijkt te staan. We bidden voor de situatie in Congo. We bidden voor de situatie in Gaza, Palestina, Israël. We bidden voor de Verenigde Staten. Heer, ontferm u. Geef ons het vertrouwen en het geloof dat u deze wereld niet loslaat, maar dat uw gerechtigheid zal overwinnen. Wij bidden dat machthebbers mogen beseffen dat het hun taak is om te zien naar de zwakken en aan de mensen aan de rand van de maatschappij. Heer, er zijn grote wonderen nodig, maar u bent de God die dat kan laten gebeuren. Daarom bidden wij deze dingen in groot vertrouwen en geloof. Heer, hoor ons ook als wij als wat er in ons eigen hart omgaat. Dank, misschien wel gebed voor onszelf of gebeden voor de mensen om ons heen, als wij in die stilte bij u brengen. Onze God, hoor ons als wij al onze gebeden, al onze dank, al het woelen van onze ziel en onze gedachten, als wij die samenbrengen in het gebed dat uw Zoon Jezus Christus ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De gaven zullen ingezameld worden. Collecte van harte bij u aanbevolen. De kinderen komen terug uit de kindernevendienst. En later zullen we staan om slotlied zingen uit de nieuwe liedbundel 575. De versen 1, 2 en 6. Jezus, leven van ons leven. Thank you. week ingaan en ons gedragen weten door de zegen van onze God. Daar zullen we om bidden. De Heere zegent ons en Hij behoedt ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en is ons genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over ons en geeft ons vrede.